Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Tijgend het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God. Gemeente, in het licht ook van het tiende gebod, mogen dat woord verlangen dan ook zien als het begeren naar God. En in dat licht willen we dan ook zingen, Psalm 42, de versen 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 84 het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer de legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En het zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. Daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 7 tot en met 26. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 84, het eerste vers. En luisteren vervolgens met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Romeinen 7, de versen 7 tot en met 26. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zijn verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat een leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, omdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonden. Want datgene ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stemt ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet meer wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonden die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf wel dien met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonden. Tot zover de schriftlezing. Mede verootmoedigen we ons in gemeenschappelijk gebed voor het heilig aangezicht van de Heere. Heere, zo brengt u ons vanavond weer in uw huis en dat voor de tweede keer. Nadat we vanmorgen mochten bedienen het woord en het sacrament, wilt u ons vanavond opnieuw onderwijzen vanuit uw heilige wet. Heere, wat legt u daarin toch een arbeid aan onze ziel ten koste? Telkens weer bent u daar met uw woord en uw sacrament. Ook dat het ons toch verwonderen mag dat u zo'n geduld hebt met ons. Dat u het niet moede wordt ons toe te roepen, wend u naar mij toe en wordt behouden. En dat u zo ook uw heilige wet wil gebruiken als een tuchtmeester tot Christus. Maar ook een wet waardoor gij uw kinderen wilt onderwijzen in de regel der dankbaarheid. En wij bidden u, laat zo die werking van uw heilige wet ook krachtig in ons leven gevoeld worden, zoals ook de apostel Paulus daarover spreken mocht in Romeinen 7. Geef dat wij zo ook kennis mogen krijgen aan uw heilige wet. En dat is nou het werk van uw heilige geest. En daarom zijn wij ook samen en beginnen wij ook te bidden om de werking van uw heilige geest, dat die vanavond onder ons mag zijn. Als we geroepen worden om het tiende gebod aan de gemeente voor te houden en uit te leggen, omdat gij, o heilige geest, dat woord gebruiken wilt en toepassen aan de harten. We hebben dat ook nodig in het luisteren, omdat ons hart ook ontvankelijk mag zijn voor uw woord. En dat we door de bediening van uw heilige geest, door de wet gedood mogen worden, om het leven te vinden in Christus. En de wet nu terug te mogen krijgen. Als die leefregel der dankbaarheid, als dat kompas wat ons leidt op die smalle weg ten leven. Dat het in ons hart mag gaan zingen, hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachtingen de ganse dag. Heer, en dan zijn wij zo samen in uw huis. En mogen wij opnieuw de noden en de zorgen van de gemeente voor u neerleggen. Dan weet u waar onze gedachten heen gaan. We denken aan Karin van de Nieuwendijk. Heer, u weet hoe kwetsbaar haar leven is. Wij bidden u, wilt u zelf betonen van haar af te wijten. Uw handen beschermend om haar leven uit te breiden. Dat we daar ook samen om mogen bidden, ook op dit moment. Wilt u voor haar zorgen. Blijf ook bij haar man Gert en bij de kinderen. U kent hun weg. Heere, tot hiertoe hebt u hen nog de kracht willen geven. Om ook zo samen met elkaar op te trekken. We willen u ook bidden voor hen die hen in liefde mogen omringen, de familie, die hen met raad en daad terzijde staat. Wilt u ook hen de kracht geven om dit te blijven doen als er veel gevraagd wordt. Om de zorgen ook van het gezin tijdelijk over te nemen. Wilt u dan ook hen gedenken die dat met liefde mogen doen en betrokkenheid. Heer, en geeft dat ook zo in de hele gemeente leven mag. In de eerste plaats in het gebed. Dat we elkaar en elkaar in met haar gezin aan u mogen opdragen, ook in het meeleven, in de hartelijkheid, de betrokkenheid. Heer, laat dat ook gevoeld en ervaren mogen worden. Het kan zo'n genezende en troostende werking hebben als we met elkaar mogen meeleven vanuit die hartelijke verbondenheid. En zo denken wij aan allen die het moeilijk hebben in het midden van de gemeente. U kent ze met hun verborgen kruisen, de eenzamen, de rouwdragende. U weet het, die vader en moeder verloren hebben, die hun kind ten graaf hebben moeten dragen, die broers en zusters verloren hebben. Heere, wat een verdriet kunnen we zo meebrengen, ook uw huis binnen. Kan zo aan ons knagen, kan zo'n pijn doen. Maar wilt u daarin ook helen wat mensen niet helen kunnen? Wil u kracht geven naar kruis? Zo dragen we ieder van ons hartelijk aan u op. Ik wil zo vanavond dan ook gedenken aan het werk van de zending, als we dat ook aan u de Heere telkens weer mogen opdragen. Het is zo nodig, Heere. Want de krachten die tegen het werk zijn, zijn zo velen en zo machtig. Daarom bidden wij u, maar u bent toch de Almachtige. En wij vragen het u. Zegen al het werk wat gedaan mag worden op de zendingsvelden. Breid uw koninkrijk uit. Denk ook aan het werk van evangelisatie, ook in ons vaderland. Wat toch al meer een heidendom wordt. Waar uw kerk naar de rand van de samenleving is verdreven. Dat schier niet meer geluisterd wordt naar wat er vanuit uw woord en uit de kerk nog klinkt. Maar ach, Heere, we moeten dan ook tot onszelf inkeren. Het spreken van de kerk is zo verdeeld. Juist over zulke essentiële, wezenlijke zaken spreekt de kerk vaak met verschillende monden. Dat brengt ook de omgeving, ons land, in verwarring. Hoe kan dat toch? Ze leven bij eenzelfde Bijbel, maar ze geven er ieder zijn eigen uitleg aan. Heer, en daarom bidden wij u ook om de eenheid van uw kerk, ook in het spreken naar buiten toe. En dan bidden wij u, mag het gezag van uw woord weer centraal staan. Want daar komt de verdeeldheid vandaan. Dat er mensen zijn, ook zelfs dienaren van het woord, die het onfeilbare gezag van uw woord niet meer erkennen. Die de onfeilbaarheid van de Heilige Schrift niet meer leren. Die menen dat wij het in onze dagen beter weten als Paulus. Als het gaat over de vervulling van de ambten. Als het gaat over de visie op homoseksualiteit. Als het gaat over leven en dood, dan menen wij het tegenwoordig veel beter te weten dan wat u in uw woord daarover zegt. En daarom bidden wij u, in de eerste plaats, laat de kerk wederkeren tot haar bron, tot haar fontein, tot haar oorsprong. En dat is toch uw woord. Daarom bidden wij u, dat uw woord weer het gezag mag hebben waarvan ze zelf getuigt. Ik ben de ware. Heere, en u bent ten diepste de vervulling van dat woord. U bent dat levende woord. En wij bidden u dat de kerken aan uw voeten terecht mogen komen. En u erkennen als de koning van de kerk. Zie zo in gunst op ons neer. Gedenk al het werk wat gedaan mag worden in ons land, heren. In de steden. U weet hoe afval en verval er is. Sta op. Zegen ook die eenvoudige arbeid op evangelisatieposten. Het werk van de Stichting Ontmoeting onder Verslaafden. Het werk wat gedaan mag worden in gevangenissen. Wilt u al dat werk toch zegen en uw koninkrijk uitbreiden. We willen u ook bidden voor uw volk Israël. Heer, geef ook aan de regering wijsheid. Die ware wijsheid. Die wijsheid die u ten diepste zelf bent, o Heer Jezus Christus. Ik ben de wijsheid, zegt u zelf. En geef dat ze naar uw stem mogen horen. We willen u ook bidden voor het onderwijs dat nu afgerond is. En nu we een periode van rust ingaan, bidden wij u of het gestrooide zaad op de scholen, de basisscholen, het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs. Als het mocht zijn, gegrond op uw woord, al dat zaad dat gestrooid is, opgang mag hebben, wortel mag schieten, vruchten voort mag brengen. We denken ook allen die daaraan verbonden zijn, die nu ook een periode van rust mogen kennen, om ook weer toebereid te worden, om een nieuw seizoen weer les te geven aan onze leerlingen, aan onze kinderen. Wij dragen het onderwijs hartelijk aan u op, in het bijzonder ook het speciaal onderwijs met zoveel kwetsbare leerlingen. Wilt u ook hen gedenken, onze gehandicapten, wilt u ook bij hen blijven. Ook gedenken aan hen die er met liefde verzorgen, zie zo in gunst op ons neer. Wij bidden u ook voor onze theologische universiteit, en ook daar rijke werken. ook nog mannen uitzenden die getrouw zijn in de dienst. Heere, wilt gij ook hem, die in de achterliggende week bevestigd is, Roelof van Walsum zegenen in zijn nieuwe gemeente te Leerdam. Dragen ook hem hartelijk met zijn gezin aan u de Heere op, dat hij ook tot een rijke zegen gesteld mag worden. En zo vragen wij dat voor al uw getrouwe gezanten, ook in ons midden. Heere, wilt u zelf ook in Middelharnis al uw dienaren volmaken met uw heilige geest, wereldwijd uw evangelie laten verkondigen. Zo zien wij ernaar uit dat uw koninkrijk gebouwd mag worden, ook in ons midden, en dat alles onverdiend. Zo bidden wij u ook voor de koster, wil ook hem gedenken met zijn vrouw. We dragen onze organisten hartelijk aan u de Heer op. Denk ook de broeders Kerkenraad, ook zij die een ogenblik rust genieten, wil ook bij hen blijven. Heere, zo willen wij u bidden. Ontfermt u zich over ons allen en laat het vanavond in uw huis een gezegend uur mogen zijn. Gedenk onze jongeren, dat we ze niet zullen vergeten. Ook niet als vanavond gesproken wordt over het tiende gebod. Heere, laat het ook zijn kracht mogen doen in hun jonge harten. Zo ziet het alles op u. Heer, het blijft alles op u wachten. Zie dan zo in gunst en genade op ons neer. In de vergeving van al onze zonden. Ook die van de achterliggende week. Ga met ons niet in het gericht. Verzoen de zware schuld. Heere, die ons met schrik vervult. Bewijs ons vanavond eens uw genade. Amen. Gemeente, we zijn vanavond gekomen aan het einde van de behandeling van de Heilige Wet, het tiende gebod. En ook in vraag 115 de toepassing van de Heilige Wet en de prediking en de noodzaak van die prediking van de wet. We willen met elkaar dan lezen zondag 44 en we beginnen bij vraag en antwoord 113. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachten tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te alle tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Toch alzo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Ten eerste, omdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover de uitleg van het tiende gebod aan de hand van onze Heidelberger Catechismus. Wij willen vanavond dan stilstaan bij de begeerte. We letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats zien wij de zondige begeerte. In de tweede plaats zien wij de reine begeerte. In de derde plaats zien wij de strijdende begeerte. En tenslotte eindigen we met de toepassing van de noodzaak van de prediking van de Heilige Wet met vraag en antwoord 115. We staan dus vanavond stil bij de begeerte aan de hand van zondag 44. We letten dan in de eerste plaats op de zondige begeerte, in de tweede plaats op de reine begeerte, in de derde plaats op de strijdende begeerte en in de vierde plaats en slotte een woord van toepassing over de noodzaak van de prediking, de scherpelijke prediking van Gods wet. Doch eerst gaan wij zingen, en wel van de tien geboden. We willen dan met elkaar zingen het eerste, het achtste en het negende vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven en ook het achtste en het negende vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven in een tweetal rondgangen voor de Here en zijn dienst.
Thank you.
na, o God, gena, hoor mijn gebed, mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden, zie mijn berouw. Psalm 51, het eerste vers na het amen van de prediking. Zondag 44, het tiende gebod, bepaalt ons vanavond dus bij het begeren. We letten dan allereerst op de zondige begeerten. We kunnen denken bijvoorbeeld aan de begeerte van Achan. Ik zag en ik kreeg lust daartoe en ik nam het. We kunnen denken in de tweede plaats aan de reine begeerten. Zoals Salomo die kende. Geef uw knecht een wijs en verstandig hart. En tenslotte de strijdende begeerte in een mens. Als we daarvan Paulus gelezen hebben. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Om tenslotte nog met een woord van toepassing over de betekenis van de prediking van de Heilige Wet te mogen afsluiten. Liefde gemeente, als wij vanavond gekomen zijn aan het einde van de wet, het tiende gebod, dan is dat tiende gebod toch anders en onderscheiden van alle andere voorgaande geboden. Want als wij bijvoorbeeld het gebod hebben overdacht, gij zult geen vals getuigenis spreken, dan weten wij dat wij in geen geval nooit een vals getuigenis mogen geven. Als er tegen ons gezegd wordt, gij zult niet doodslaan, dan mogen we nooit iemand doodslaan. Dat is de radicaliteit van de wet. Maar als het nou gaat over, gij zult niet begeren, geldt dat dan in alle gevallen? Mag ik dan nooit begeren? Is er dan geen goede begeerte? En daarom heb ik u daar al op gewezen bij het zingen van Psalm 42. Hoe daar de dichter verlangt en begeert naar God. En hoe we dat ook heel sterk kennen uit Psalm 81. Hoe branden mijn genegenheden. Sterke woorden die de begeerte uitdrukken van Gods kind naar de Here en naar zijn dienst. Daarom zien wij dat niet alle begeren zonden is. Waarom niet? Wel omdat God zelf begeert. We lezen op verschillende plaatsen in de Heilige Schrift dat de Heere zelf een God is die begeert. Wij denken bijvoorbeeld aan het woord van de Heere dat hij zegt, deze berg heb ik mij tot mijn woning begeerd. En daar spreekt God zelf van het verlangen, van de keuze, van het begeren van deze plaats Jeruzalem, om daar op de berg Sion zijn huis te bouwen en daar te wonen bij zijn volk. De Heer Jezus zelf spreekt ook over begeerten die er leven in zijn hart. Zo zegt hij het bijvoorbeeld tegen zijn discipelen, ik heb zeer begeerd dit avondmaal met u te houden. Daar heeft de Heer Jezus zelf dus begeerten. En tenslotte lezen wij dat ook van de engelen. Ook de engelen begeren. Als het gaat over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, dan schrijft de apostelen in welke dingen de engelen begeerig zijn om in te zien. Dus ook de engelen hebben begeerten. En daaruit kunnen wij zien dat dus niet alle begeerten zondig is. Als God zelf begeert, Christus begeert en de engelen begeren. En daarom is het ook waar wat de oude dominee Kok eens gezegd heeft. R. Kok, wijle dominee R. Kok. Hij schrijft, begeren hoort tot de natuur van het goddelijke wezen. En begeren behoort ook tot de natuur van het geestelijke leven. Gods kinderen kunnen dus, wanneer zij naar Gods beeld vernieuwd zijn, reine, heerlijke, zuivere begeerte hebben. En daarom zult u wel begrijpen dat het in het tiende gebod gaat om zondige begeerten. Begeerten die zonden zijn voor God. En als het dan gaat in dat tiende gebod over die zondige begeerten, dan zou je als het ware mogen zeggen dat de Heer in het tiende gebod nog een stapje dieper afdaalt naar het hart dan hij dat reeds gedaan heeft in die andere geboden. En met het tiende gebod komt de Heer als het ware tot in de diepste schuilhoeken van ons hart. Want daar diep van binnen, daar leven al die zondige begeerten, waaruit ook de zondige daden vervolgens naar voren komen. En daarom snijdt de Heer als het ware in het tiende gebod alles af van een mens die nog denkt dat hij die eerste 9 geboden wel kan onderhouden. Als hij daarover op een vleeselijke manier denkt, zoals de rijke jongeling dat dacht, dat hij al de geboden Gods kon onderhouden, gaat de Heer als het ware in dat laatste gebod alle verwachting afsnijden dat er nog enige vervulling van de wet zou zijn uit des mensen hart vandaan. Want wat bedoelt de Heer dan? Wel, onze Heidelberger Catechismus zegt het zo heel treffend, dat ook de minste lust of gedachten tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. U ziet dus dat de Heidelberger Catechismus dat 10e gebod terecht geheel uitbreidt, terugslaand op al de geboden Gods. Het is niet als het ware een afzonderlijk gebod dat gaat over het begeren van het huis van mijn naast of de vrouw van mijn naasten, maar daarin dat begeren neemt ook de Heidelberger Catechismus al de andere geboden tegen. Er mag in mijn hart niet enige lust gevonden worden, enig verlangen om te zondigen tegen enige wet van God, enig gebod van de Heer. Daar gaat het vanavond over. Als dit 10e gebod ons ten slotte getoond wordt, dan laat de Heere daarin als het ware de wortel zien van alle kwaad. Het begeren. En wat is dat nou, begeren? Daar gaat het vanavond toch om daar recht zicht op te krijgen. Want er kan heel wat verwarring zijn. Wat is nou over begeren? Mag ik bijvoorbeeld niet langs een huis komen dat aan het water gelegen is? En als ik daar voorbij wandel met mijn vrouw en ik zeg tegen mijn vrouw, wat is dat toch een mooie plaats, ik zou daar ook wel willen wonen. Is dat nou op zichzelf een verkeerde begeerte? Als het gaat over het zondige begeren, dan moeten wij er als volgt over spreken. Het zondige begeren naar iets van onze naast of naar een overtreding van Gods heilige, dat wil zeggen dat er een begeren is dat wij onze zinnen erop gaan zetten. En dat we gaan denken, hoe kan ik dat begeerde nu in mijn handen krijgen? Als het ware hebben wij er in dat begeerig denken al onze handen in onze gedachten opgelegd en toegeëigend. We zijn er heel de dag mee bezig. Het heeft als het ware ons in de greep, dat begeren, dat verlangen, dat hartstochtelijke willen bezitten van wat van een ander is, wat ons niet toebehoort. We gaan van alles bedenken om het in bezit te krijgen. En om dat duidelijk te maken wat de inhoud van dat begeren is, hebben bepaalde vertalers er wel op gewezen en gezegd, je zou het ook zo mogen vertalen. En dan wordt dat begeren, dat zondige begeren, misschien ook wat duidelijker als we mogen schrijven. Gij zult uw zinnen niet zetten op uw naasten huis, vrouw enzovoort. Dat is dat begeren. Het per se willen hebben. En dan daarmee bezig zijn, daardoor bezet zijn. Laat ik enkele voorbeelden uit de Heilige Schrift geven waarin dat woordje begeren naar voren komt om ons te laten zien wat het in de Heilige Schrift betekent. De Heere roept het volk op om 3 maal per jaar naar tempel te komen om daar de 3 feesten te vieren. En dan moeten ze dus hun huis en hun woningen verlaten, achterlaten, leeg laten staan. En dat is natuurlijk best gevaarlijk. Maar wat belooft de Heer dan aan zijn kinderen, aan zijn volk? Wel, wanneer ik de volken voor uw aangezicht uit uw bezittingen zal verdreven hebben, dan zal niemand uw land begeren. Dus wanneer jullie in het beloofde land op zullen gaan naar de feesten en jullie dorpen als het ware verlaten zijn, opdat je onderweg bent naar Jeruzalem, dan zal ik ervoor zorgen dat niemand uw land zal begeren. Wat bedoelt de Heer dan? Dan zal ik ervoor zorgen dat niet de Amoriet of de Moabiet denkt, hé, daar ligt dat land, vloeiende van melk en honing, dat ze het gaan begeren met het verlangen het ook in bezit te nemen door oorlogsvoering. Ik zal zorgen dat ze niet die zondige begeerten, dat verlangen kennen om uw huis en uw wijngaard in bezit te krijgen. Een ander voorbeeld. In Micha 2 lezen wij van de zonden dat de rijken de akkers en de huizen van de armen begeren. Daar zie je dus die rijken die een verlangen hebben om de woningen van de armen in hun bezit te krijgen. En ze gaan er alles aan doen om dat ook te doen. En dan zegt de Heere, en ze roven en nemen ze weg. Dus die rijken hebben in dat begeren, die zondige begeerten, dat ze zeggen, hoe krijgen wij nou die huizen en die goederen van die armen in ons bezit? En dat doen ze dan vervolgens door ze te roven en met geweld weg te nemen. Over dat begeren gaat het dus in de Heilige Schrift. En dat begeren, dat verbiedt de Heere hier in het tiende gebod. En ook al, en dat is van belang om te zien, gemeente, dat ook al komt dat begeren wat hier van binnen leeft, niet tot een concrete daad door het wederrechtelijk te nemen, met geweld of met list of met bedrog. Toch is al die zondige begeerten, dat zondige verlangen, dat voornemen om iets in bezit te krijgen wat je nog niet hebt en daar helemaal door beheerst te worden, dat is zonde. En daarom zegt ook onze catechismus dat met deze woorden niet de minste lust om iets te begeren dat van een ander is. De Rooms-Katholieke Kerk overigens ontkent dat dit begeren op zichzelf zonden is. Zij zeggen dat een verkeerde begeerte die niet wordt toegestemd geen zonde is. Zij bedoelen wanneer je er niet aan toegeeft, dan is het geen zonde. Pas alleen wanneer je eraan toegeeft en het tot een daad komt, dan is die begeerte zonde. Maar als je het onderdrukken kan, dan is het op zichzelf geen zonde. Nee, zegt de Heer. Ook die zonden die hier leven, die zondige begeerten, die overspelige gedachten, die diefachtige neigingen, het is alles zonde. En zo gaat de Heer dat ook laten zien. Denk maar aan de dichter van Psalm 90. Gij stelt ons ongerechtigheden voor u. Onze heimelijke zonden die hier in dat hart woelen, die stelt u in het licht uws aanschijns. Al dat zondige begeren, dat stelt de Heer wanneer hij met zijn ontdekkende geest in ons hart komt, ons voor ogen. Dat gaan we zien en dat gaan we bewenen. En daarom, gemeente, laten wij dan vanavond ook maar direct de toepassing maken voor onszelf. En wat moeten we dan eerlijk zeggen dat we daar zo weinig bij stilstaan en er zo weinig erg in hebben en zo weinig smart hebben over al die verdorven lusten en begeerten hier diep in ons hart. Is het ook eens waar geworden dat de Heer u eens voor ogen gesteld hebt? Alles wat daar leeft in die spelonk van ongerechtigheden, wat ons hart van nature is. Of zoals de Heilige Schrift het zegt, dat ons hart arglistig is, dodelijk, vol van venijn. Maar dat hebben we ons hart zo leren kennen. Door het lezen van de schrift. Door het heilig licht van de Heilige Geest. En door de inleving van wie we zijn. En hebt u dat ook wel eens voor de Heere, niet eens maar telkens weer opnieuw mogen belijden. En wie zou dan niet schuldig staan vanavond als het zo scherp gepredikt wordt dat we niet de minste lust hebben tegen Gods gebod? Is dat wonder gekomen in je hart? Dat er wel eens tijden zijn dat je dat mag zeggen. Weg zonde, weg begeerten. Ik verlang maar één ding. En dat is mijn koning te eren en mijn koning te dienen. En dat je daarbij dan ook met verdriet in het hart moet zeggen voor de Heere. Maar Heere, wie is toch de man die op nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgronden? O Heere, mijn hart is zo arglistig, daarom. O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van al die verborgen zonden. Van alles wat daar diep in mijn hart huist, was en reinig het. Dat we dan zo met David mogen instemmen, als we vanavond in de spiegel van Gods heilige wet kijken en de Heer ons hart blootlegt in dat tiende gebod, gij zult niet begeren. En we zien al die zondige vleeselijke begeerten, dat we dan mogen zeggen, Heere, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, dat zondige hart van mij, nu gans mee laatst door al die begeerten, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, Heer, van binnen en van buiten. die begeerten en die zondige daden. Heer, het is één, was, reinig mij van al mijn verborgen zonden. En daarom hebben we het zo nodig, gemeente. Als we vanavond aan het einde van de wet gekomen zijn bij het tiende gebod. En al die geboden ons voorgehouden zijn. En als het ware de Heere vanavond door zijn ontdekkend werk ons laat zien. Dat wij aan al die geboden schuldig staan. En dat we moeten zeggen, Heere, wat leeft er toch van binnen in mij. En wat ben ik toch erg listig. Daarom, Heere, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is geen, ik denk niet tot uw eer. Beproef en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Uit al deze dingen, gemeente, zien wij dat de schrijvers van de Heilige Schrift, de dichters van de psalmen, ervan doordrongen zijn, zo diep doordrongen van dat arglistig hart, met al zijn begeerten, met al zijn zondige woelingen daarvan binnen. Heere, maak het openbaar, want ik ben zo dwaas dat ik al die zondige begeerten niet als zonde zie, maar doe ze mij toch als zonde beleven, Heer. Ook mijn zondige gedachten, waar niemand iets van af weet. Mijn vrouw, mijn man niet, mijn kinderen niet, mijn vrienden niet. Maar alles wat er hier huist, Heer, het is zonde voor u. En daarom is het ook nodig om te zien, om daar de diepte van te doorleven, van dit tiende gebod. Dat de Heer ons vanavond meeneemt. Waar naartoe? Wel naar Genesis 3. Naar de zondeval. Want wat zien wij? We hebben gezien namelijk dat de Heer ook begeert. En zo was de mens ook een begerend wezen. Maar hij was geschapen naar het beeld van God. En God is goed. En daarom waren de begeerten van de mens ook goed. Hij begeerde maar één ding. En dat is tot de eer van zijn koning en schepper te leven. En hem in liefde te dienen. We moeten vanavond opletten, wat is er toch gebeurd met dat hart dat God goed geschapen had. Dat hart wiens uitgangen waren tot de Heere. Dat hart dat maar één verlangen kende om de Heere te dienen. Wat is er gebeurd? O, daar is de duivel, de slang, gekomen. En hij is in gesprek gegaan met Eva. En daar heeft hij het woord van de Heere verdacht gemaakt. En heeft tegen haar gezegd, Eva, het is niet waar dat je sterven zult, maar je zult als God zijn. Hij heeft wel gezegd dat je niet van die boom moet eten, maar Eva, kijk nou eens even naar die boom. En zie die vruchten eens aan, zijn dat geen vruchten? Als je daarvan eet, dat je aan God gelijk zult zijn. Hoor je wat de duivel doet? Hij wekt in haar hart op een zondige begeerte. Want wat lezen wij? En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijs en dat hij lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Ze keek naar die boom en ziende die heerlijke vruchten, dacht ze in haar dwaasheid en in haar begeerte, ja, als ik daarvan eet, zal ik aan God gelijk zijn. Dat was haar zondige begeerte. En toen ze die gedachten en die begeerte toeliet in haar hart, toen viel ze, gemeente, want ze viel al, om het zo te zeggen, voordat ze van de vrucht gegeten had. Want de zondige begeerte, die baarde de dood. En die deed haar uiteindelijk nemen. Want het nemen was tenslotte slechts het gevolg van wat er al in haar hart had plaatsgevonden. En daar zien wij dus dat daaruit voortkomt al de ellende van deze wereld. En zo zegt ook de apostel Paulus, het verderf is in de wereld gekomen door de begeerlijkheid. En daar legt hij de vinger bij. Toen Eva de begeerte in haar hart liet, de zondige begeerte om als God te zijn, toen viel zij en nam en at. De begeerte, zij is de wortel, daar diep in het hart, waarvanuit voortkomen al onze zondige daden. En gemeente, wat schetst ons dan de Heilige Schrift? Een tal, een onnoemelijk tal van zondige begeerten. En dan zeg ik, leg uw hart er eens nabij. Als we nou vanavond een paar van die begeerten uit Gods woord aan u voorhouden. Israël begeerde in de woestijn eten naar het lust van hun hart in plaats van wat de Heere schonk. Denk daar gewoon eens heel even over na. Bent u het ook eens met wat de Heer u schenkt in dit leven? Of hebt u een begeerte naar meer en bent u het niet eens wat de Heere geeft? Israël begeerde een koning die hen regeren zou in plaats van de Heere zelf. Begeert u ook andere koningen te dienen dan de koning der koningen? Koning Rehabiam begeerde een veelheid van vrouwen. Mannen, wat leeft er in uw hart als het over deze zaak gaat? Spotters begeren het bedrijven van spotternij. Doen we er ook aan mee, jonge mensen. Elkaar bespotten. Ik liep met mijn vrouw naar de kerk. En er fietsten wat jongelui. En er kwam een andere jongen voorbij rijden. En wat werd hem allemaal niet nageroepen. Bespot werd hij door die andere jongelui. Begeren we dat ook mee te doen aan de spotternij. De ziel van de goddelozen begeert het kwaad. Is dat ook ons verlangen om kwaad te doen? Om boze dingen te zeggen over anderen? Zijn we toch niet de preek van vorige week vergeten? De rijke begeert de akkers der huizen van de armen. Als u geld hebt van de Heere gekregen, zeg eens eerlijk, is er ook begeerte naar meer? De akkers en de huizen ook van de armen, om ook die te mogen hebben, te bezitten. De luiaard, zegt de schrift, begeert vele bezittingen, maar zonder dat hij ervoor werkt. Is dat misschien ook uw levenshouding? Dat u veel goederen wil hebben en bezitten, maar er niet voor werken wil? De fariseeën, ze begeren Jezus en van hem een teken uit de hemel. Is dat misschien ook uw begeren? Och Heer, als ik nou eens een teken krijg, dan zou ik geloven. De schare begeert Barabbas in plaats van Jezus. Is dat ook uw begeren? Het volk begeert een prediking die spreekt van zachte dingen, van vrede, vrede en geen gevaar. Ligt dat ook eigenlijk niet hier van binnen? Ik zou zo graag een prediking willen hebben waarin ik opgebouwd werd. Prediking van pluimstrijkende woorden. Prediking die aansluit bij mijn hart, bij mijn leven. Die me niet veroordeelt, die me geen pijn doet. De godsdienstige mens begeert een prediking naar het vlees. En daarom zegt de apostel, ze vergaderen zich leraren naar hun eigen begeerlijkheid. Bent u ook zo iemand die dominee zoekt die bij u passen? Ik hoorde het ooit iemand zeggen. Ja, we zijn nog op een zoek naar een kerk die bij ons past. Maar en zo zijn wij met zoveel begeerten, zondige begeerten bezig. En als u al deze dingen nu eens naast u neerlegt en daar eens op let en onderzoekt, moet u dan vanavond niet zeggen, Heere, maar dan sta ik ook schuldig aan het tiende gebod. Als al deze dingen mij zo vanuit de Heilige Schrift voor ogen gesteld worden, van het zondige begeren, Heere, dan zijn er zoveel begeerten bij die ook hier in mijn eigen hart leven. Heren, dan ga ik nu verstaan wat er gebeurd is in het paradijs. Daar heb ik mijn hart en ziel verkocht aan de duivel. En daarom doe ik ook zijn begeerten. Zoals ik eerst aan God verbonden was en deed wat God begeerde, zo begeer ik nu wat de duivel begeert. En die verschrikkelijke consequentie van de zondeval legt Paulus zo duidelijk bloot in zijn brief aan de Efeziërs. Want hij zegt, onder de welken ook wij allen waren, eertijds eronder verkeerd hebben. Wat zegt hij dan? Wat was uw eertijds? Namelijk in de begeerte van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. Dat was uw natuurstaat, zegt Paulus. U deed de begeerlijkheden van uw vlees. U deed alleen maar, en dan zeg ik maar heel eenvoudig, jonge mensen. Ik doe alleen waar ik zelf zin in heb. Dat is de begeerlijkheid van het vlees. Doende de wil van het vlees en van de gedachten. Heel scherp zegt hij het. U was toen onwijs, ongehoorzaam, dwalende, vele begeerlijkheden dienende. Gemeente, dat u dat vanavond mag zien, dat u zegt, ja, heren, dat is mijn toestand, daarin word ik getekend. Ik voel het, heren, dat ik geketen ben in de banden van mijn zondige begeerten. Daarin zit ik vast. En dat is nodig dat we gaan zien, gemeente. Want die begeerlijkheden staan uw bekering in de weg. Want zo heeft de Heer Jezus het ons geleerd. Als hij spreekt over die gelijkenis van het zaad. En dat zaad dat in die aarde valt. Maar het wordt verstikt door de doornen. Wat zijn dat dan? Wel de zorgvuldigheden van de wereld en de verleiding van de rijkdom. En zo volgt er de begeerlijkheden omtrent de andere dingen. Inkomende verstikken het zaad. Gemeente, omdat u bezig bent met een hart dat begeert naar de zonden, dat verlangt naar alles wat God verbiedt, dat staat uw bekering in de weg. En daarom is het zo nodig dat u aan die begeerlijkheden ontdekt wordt. Zoals onze catechismus ook zegt, begeren naar de eer, begeerten van onze wellusten, begeerten naar wraak. Het zijn allemaal begeerten die onze bekering in de weg staan, omdat ze ons bezetten, gemeente. Dat is het verschrikkelijke van begeren. Het spreekt zijn, hoe laat ik het zo zeggen, het spreekt zijn klauwen naar ons uit. Het houdt ons in onze gedachten zo bezig dat we er niet uit verlost kunnen komen. En dat we daarom, als we met die begeerten bezig zijn, niet kunnen denken aan iets anders dan aan die begeerten waarin we vastzitten. En weet u wat het diep trieste van die begeerten is? En ik hoop dat je het mag zien, jonge mensen, vanavond. Namelijk die begeerten, die zullen nooit vervuld worden. Zul je dat echt vanavond geloven, dat de Heere dat in waarheid zegt, wat hij laat vertellen door de prediking van Salomo. Al de arbeid des mensen is voor zijn mond. Nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld. En je zult nooit zeggen het is genoeg. Maar die zondige begeerten die eisen meer, meer, meer. Nooit genoeg. En gemeente, wat het aangrijpende van het begeren is. En daarom hoop ik dat de Heer u vanavond door deze prediking wakker schudt. En ziet welk een groot gevaar u omringt. Namelijk dat de Heere u in dat begeren over kan geven. Hebt u daar wel eens over nagedacht? De duivel liegt als hij zegt, ja, maar u kunt ook nog wel bekeerd worden straks. O ja? Welke garantie hebt u? Want de Heere zegt in zijn woord, heden, niet straks, dat zegt de duivel. Want wat schrijft apostel Paulus voor een aangrijpend woord? Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid. Er kan een moment komen als een mens willens en wetens in zijn begeerten doorleeft, niet luistert naar de roepstemmen van de Heer, dat er een moment kan komen in het leven dat de Heer zegt tegen zo'n verharde zondaar, en zondig dan nu maar door naar de begeerten van je hart. Zo zeggen ook de kanttekenaren dat. God heeft hun kwade begeerte niet ingetoond, maar hun gang laten gaan. Hij heeft hen verlaten en aan de Satan overgegeven, die hen tot alle boosheid verzoekt en verleidt. Dat je dat ook vanavond wakker mag schudden. Heere, laat dat toch niet gebeuren, dat u mij aan mijzelf overgeeft, aan mijn zondige begeerte, dat u mij niet meer inhoudt en mij loslaat. Heere, dan ben ik voor eeuwig verloren. Daarom speel toch niet langer met je zondige begeerten. Laat ze niet langer heerschappij in je leven hebben. En tenslotte wil ik dit zeggen. Als het gaat over de zondige begeerten. In het licht van de eindtijd. Gemeente, er zijn veel dingen die ons, als het gaat over de eindtijd, erbij bepalen dat die eindtijd wel eens heel spoedig nabij kan zijn. Als wij zien dat allerlei dingen in vervulling gaan waarover de Heilige Schrift spreekt. We horen van de rampen, orkanen, aardbevingen, oorlogen. Maar we horen ook van pestilentiën, epidemieën. Wie denkt ook niet onlangs aan de Q-koorts. En in dit alles mogen wij iets opmerken van de naderende voetstappen van de Heer Jezus Christus. Maar gemeente, weet u dat er een ander teken is, wat veel klaarder en veel duidelijker is. Waar de schrift over spreekt dat de eindtijd aanstaande is. Wel, dat zegt apostel Petrus, luister maar wat hij zegt. En in de laatste dagen zullen komen spotters, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En daar sluit ook de apostel Judas bij aan. En hij zegt heel nadrukkelijk dat in de laatste tijden spotters zullen wandelen naar hun goddeloze begeerten. Als er één teken is, gemeente, dat ons in onze dagen laat zien dat de komst van Christus spoedig nabij zal zijn, dan is het wel dit. Dat wij zien om ons heen dat de mensen gaan wandelen naar hun goddeloze begeerlijkheden. Want gemeente, moet u eens onderzoeken, is er ooit een tijd geweest waarin de mens zo ongebreideld kon uitleven wat er in zijn hart is. Dat er zoveel prikkels zijn die op hem afkomen om te doen wat zijn zondige hart ingeeft. Als we dan alleen denken aan de verwording op het seksuele vlak. Ze denken aan de films die daarop op tv vertoond worden, in de bioscoop, op dvd verkrijgbaar zijn via internet of videotheek, om de hoek te halen via de moderne media, ons internet. Dan laat dat alles, als u dat op zich laat inwerken, op een schokkende wijze zien hoe de mens overgegeven is om te leven naar zijn goddeloze begeerten. En je ziet het ook in de overheidsbeleid. We moeten geven wat de mensen begeren. Dat is de norm van regeringsbeleid. En dat is het teken dat we gekomen zijn in de laatste dagen. Dat daar spotters zullen opstaan die naar hun eigen begeerlijkheden wandelen. Zien wij en doorzien wij de tijd in het licht van Gods heilige wet en in het licht van Gods heilig woord. Gemeente, wat is dan nodig? Wel, dat er in ons hart geboren worden onze tweede gedachte, reine begeerten. En dat is nodig, gemeente, dat wij uit die kluisters van die zondige en vleeselijke begeerten die in ons hart woelen en werken, dat we daarvan verlost worden. En dat spreekt ons zo heel duidelijk in de woorden, indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Dat is nodig dat Christus komt in ons leven. En dat hij de banden en de boeien van onze begeerlijkheden, dat hij ons daarvan verlost. En daarom is ook een radicale bekering nodig, gemeenten. Radicaal. Dat woord komt vanuit het Latijn. En daarin zit het woord radix. En de radix betekent in het Latijn wortel. Dus wat hebt u nou nodig in die radicale bekering? Wel dat de wortel van het kwaad, het begeren, uit uw hart gerukt wordt. Dat is radicale bekering. Dat God die zondige neiging, die uw hart geheel beheerst, wegneemt. En een nieuw vlezen hart daarin geeft, dat de reine begeerten kent. Radicale bekering. En hoe kan dat? Wel, dat kan alleen wanneer wij door het geloof aan Christus verbonden worden. En dat door het geloof dat nieuwe leven uit Christus vloeit in mijn hart. En dat zo door het werk van Christus in mijn hart nieuwe begeerten komen. Dat wij door het geloof aan Christus verbonden zijn, hem gaan nawandelen, aan zijn beeld gelijkvormig worden. Aan hem die het in waarheid kon zeggen, mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt, ik draag uw heilige wet. Dien gij den sterveling zet in het binnenste ingewand. Dat is nodig aan deze Christus verbonden te zijn. Om hem weer gelijkvormig te mogen worden in beginsel. Om zo door genade met Christus verzoend te mogen leven. En zo met Rutte mogen zeggen, die hartelijke keuze, die heerlijke begeerte. Heren, dat begeer ik. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. O, dat verlangen, dat is zo nodig in ons leven. En daar mogen wij de Heren nu vanavond om aanroepen. Om die begeerte, om dat nieuwe leven. Om zo te wandelen tot zijn eer. En dan ga je dat ook zien in dat leven van Gods kinderen. Dan gaan ze het zeggen, ik heb een begeerte tot uw bevelen. Want Christus zegt het, ik draag uw heilige wet. Dien gij den sterveling zet in het binnenste ingewand. Dan gaat ook het hart van Gods kinderen branden van liefde. Om die wet te mogen begeren en te vervullen. En daarna te wandelen. Dan denk ik ook wat David zegt. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis van den Heere. Om de lieflijkheid des Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dat is één van die nieuwe reine begeerten waarvan we gezongen hebben in Psalm 42, Psalm 84 en hier ook in Psalm 27. Dan wordt het... Maar dat wij te alle tijden van ganser harte alle zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Daar heb je dat de radicalen. O, daar is onze catechismus zo duidelijk in. Dan komt het een nieuwe begeerte van ganser harte. Niet maar half, dat doet de hypocriet. Maar het ware kind van God is een hart werkzaam. Dat alle zonden vijand zijn. Niet als de hypocriet bepaalde geboden, maar al de geboden des Heren. En een hartelijk verlangen om recht te wandelen voor God en in vrede met mijn naaste. Maar, dat staat er tegenover. Geen lust, geen ene lust tot de zonden, maar een hartelijk verlangen en lust tot gerechtigheid. En een vijand van al de zonden. En ik zei het al, dat wordt zo zichtbaar, jonge mensen in je leven. Misschien zit je vanavond wel in de kerk te zuchten. Och, het is zo warm. Nou, ik wou maar dat het 7:30 was. Weet je, wanneer die radicale bekering in je hart komt. Dan zeg je, Heere, mag ik onderwijs ontvangen vanuit uw woord. Heere, wilt u mij vanavond leiden op dat pad des levens. Heere, wilt u mij onderwijzen en voorgaan met uw heilig. Heere, wilt u door uw heilige geest mij bewaren voor de zonde. En wilt u mij vanavond door uw woord kracht geven om te wandelen in uw wegen. En zo zegt ook de apostel Petrus. En als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, omdat gij door dezelfde moogt opwassen. Dat is het verlangen om naar Gods huis te gaan. Heren, mag ik daar door de melk die gij geeft te drinken vanuit uw woord, het brood wat ik daar mag eten, om daarin te mogen toenemen in de kennis van u, o Heer Jezus Christus. Dat doet de apostel uitroepen, och, dat ik hem mocht kennen en de kracht van zijn opstand. Ja, dan wordt er een nieuw begeren. Wat apostel zegt, want wij zijn ook begerig. Het zij inwonende, het uit zij wonende, om hem wel behagelijk te zijn. Jonge mensen, dan ga je niet alleen graag naar de kerk om daar de Heere te ontmoeten, door zijn woord onderwezen te worden, maar dan wordt het ook een begeerten. Het zij inwonende, dat is in de hemel, het zij hier nog uitwonende op de aarde, hem wel behagelijk te zijn. Dat wil zeggen, Heere, mag ik wandelen overeenstemmig uw heilige wil? Mag ik een leesbare brief van u zijn, o Heer Jezus Christus? Mag ik anderen voor u winnen door mijn godzalige levenswandel? Heere, mag ik ook in vrede met mijn naaste wandelen? Want dat schrijft ook de apostel Paulus, getuige. De Heer is er getuige van, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen. Dan krijg je ook een begeerte om niet alleen naar Gods huis te gaan. Niet alleen te wandelen in Gods wegen. Maar ook in vrede met je naasten. In het bijzonder Gods kinderen te mogen omgaan. En tenslotte, jonge mensen, dan is je leven ook gericht op de hemel. Want dan heb je ook een begeerte naar dat hemelse vaderland. Want dat tekende Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Rachab. Dat tekent al Gods kinderen dat ze hier ten diepste niet thuis waren. Dat ze hier gasten en vreemdelingen waren. Maar dat ze begeerig waren naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. En daartoe schaamt God hun er niet, want hij had hun een stad bereid. En daar verlangen ze nu naar, om in dat hemels Jeruzalem thuis te mogen komen. Zo worden die reine begeerten gevonden in het hart dat door waarachtige wedergeboorte aan Christus is verbonden. Maar zul je misschien zeggen, jonge mensen, kun je altijd zo leven? Is dat nou altijd volmaakt in Gods kinderen aanwezig? Wel, die vraag stelt ook onze Heidelberger. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Ach, dan moeten ze zeggen nee. Wij hebben daarvan nog maar een klein beginsel. Want dan zien wij dat in het leven van de discipelen zo vele malen voortkomen. Ik denk alleen maar aan Johannes en Jacobus. Als ze met hun moeder bij de Heer Jezus komen, wat hebben ze dan voor een begeerte? Wel nog een zondige begeerte, om aan de linker en de rechterhand te zitten. Ze zijn ook moedig en ze begeren de beste plaatsen. Ook zij moesten nog zoveel leren. En de Heere zegt het ook, gijlieden weet niet wat ge begeert. En daarom hebben we het ook met elkaar gelezen. Dat Gods kinderen van die nieuwe gehoorzaamheid, van dat nieuwe verlangen, van dat nieuwe leven, nog zomaar een klein beginsel hebben. Want dan moet u maar eens bij de apostel Paulus te raden gaan. En lees het thuis nog maar eens in alle rust over. Romeinen 7. Waar hij over die inwendige strijd spreekt. Dat hij telkens weer moet ervaren zo'n twee mens te zijn. En het moet zeggen, die oude en die nieuwe mens staan tegenover elkaar. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. En dat hij daarom uitroept, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? O, die oude mens kan zo sterk zijn. Die kan dat heerlijk verlangen om naar Gods wil te wandelen. Om nu de geboden Gods in alles volmaakt te gehoorzamen. Zoveel nog doen struikelen. Die kan nog zo fel tekeer gaan. En hij heeft daar in de wereld mee en de duivel mee. En daarom is het een strijd bij tijden op leven en dood. Maar dan mag hij weten, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dan houdt de Heere zijn kinderen ook in die geestelijke strijd vast, dat ze daarin niet onder liggen. Maar hij zal ze weer doen opstaan als ze gestruikeld hebben. Hij grijpt ze bij de rechterhand en doet ze ervaren wat we vanmorgen gelezen hebben. Dat ze een ontwijfelbare verbond hebben met de Heere, dat van geen wankelen weet. En zo gaan ze voort, Gods kinderen, strijdend tegen de zonden en ook rustend in hun God. Want daar gaat onze catechismus zo heerlijk mee eindigen. En dat sluit er dan ook zo nauw bij op aan. Maar als ze dat dan toch niet kunnen, Gods kinderen, waarom moet dan die wet hen toch, als het ware, zondag aan zondag scherpelijk gepredikt worden? Waarom is dat dan nodig? Dat we de achterliggende zondagen bij die heilige wet zo hebben stilgestaan. Waarom is het nodig dat we elke zondagmorgen de spiegel van Gods heilige wet voorgehouden krijgen? Wel, drie heerlijke redenen. Wat mogen wij toch de Heere dankbaar zijn dat hij ons dit geschrift gegeven heeft. Dat zo practicaal, zo geestelijk, zo bevindelijk is. Want waarom moet die werp u en mij scherpelijk, ontdekkend, blootleggend, gepredikt worden. Wel in de eerste plaats, opdat ik mijn zondige aard hoe langer hoe meer leer kennen. Gemeente, daar bent u nooit in uitgeleerd. U moet niet denken als de Heer in de eerste beginselen van het nieuwe leven komt. Met de overtuigende werking van zijn Heilige Geest. Die ontdekkend en uitbrandende werking. Dat u dan kunt zeggen, en nu? Nu heb ik zondag 2, 3 en 4 wel achter de rug. Nee. Hoe langer, hoe meer moet u leren. Wat apostel Paulus leerde. Waarvan ik de voornaamste ben. U hebt het nodig, mijn kind van God. Om doorgaand ontdekt te worden aan wie u bent. Waarom? Omdat u in het dal van ootmoed gebracht wordt. Opdat u op de knieën leert leven. Opdat u het zo als een arme zondaar leert leven. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Namelijk om des te begeeriger te zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Dat is het doel van de scherpe prediking. Een mens keer op keer te ontgronden. Keer op keer zijn kroon om te keren. Keer op keer hem van vat tot vat te ledigen. Waarom? Omdat hij als een uitgewerkte, een uitgeschudde, een naakte zondaar voor God leert steunen op genade. Gemeente, want alleen in die weg van die afsnijding, in die weg van voortdurende ontdekking gaan we één ding meer en meer leren. Het wonder van zalig worden door genade, genade, genade alleen. Dat zal het wonder worden als Gods kind op zijn sterfbed komt te liggen. En God geeft hem een sterfbed. Dan zal hij dat uitroepen. Het is alleen door genade, genade alleen. Waarom? O, zal die zeggen, door de wet ben ik gedurig ontdekt wie ik ben. En dat er uit mij in der eeuwigheid geen goed kan komen. En dat ik alleen zalig word, omdat God trouw houdt tegenover mijn ontrouw. Om zo gedurig, als een verloren mensenkind, dat elke keer weer zijn zonden ontdekt, zijn zondige aard. Telkens weer begeerig te worden. Heere, was reinig mijn gemoed van al mijn verborgen zonden. Wat wordt het bloed van Christus onder de scherpe prediking van de wet toch dierbaar? Wat krijgen we dat bloed dan steeds meer nodig tot verzoening van onze zonden? Omdat we gedurig blijven, zondaren, overtreders, hebben we telkens weer nodig wat de Heer Jezus zegt tegen Petrus. Ik heb u van nodig om uw voeten te wassen, gedurig. En dan tenslotte, om zo in die weg steeds meer en meer te verlangen naar het beeld van God gelijkvormig gemaakt te worden. En daarin uitgedreven te worden naar die plaats waar we nooit meer zullen zondigen. Waar we nooit meer zullen overtreden Gods heilige wet. Waar nooit geen zondige begeerte meer zijn. Om zo een heimwee te krijgen onder de scherpe prediking van de wet. Heere, mag ik volmaakt voor u leven. Heere, en dat kan ten diepste alleen maar. Als ik thuis mag komen. Zo drijft de scherpe prediking Gods kinderen telkens weer uit naar Christus. En in Christus drijft hij hen uit naar de plaats waar Christus is. En waar zij nooit meer hoeven te zondigen. Daarom kent u die reine begeerten. Kent u dat heimwee. Dan mag ik u zeggen. Die dat heimwee kennen. Zullen thuis komen. Gemeente, dan had ik nu amen kunnen zeggen. Maar ik hoop dat Gods geest nog een laatste pijl wil afvuren vanavond. En ik zeg het in alle scherpte, maar als u door blijft zondigen, in uw zondige begeerten, jij jonge vriend, jij jong meisje, en je wilt je zondige begeerten niet opgeven, zal ik dan zeggen wat je laatste zondige begeerte zal zijn. En ook die zal niet vervuld worden. Wat zegt de schrift? Over mensen die hun begeerten niet willen opgeven. Die willen blijven leven naar de begeerte van hun vlees. O God, laat die pijl treffen. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken. En zullen die niet vinden. En zij zullen begeren te sterven. En de dood zal van hun vlieden. Dat zal je laatste begeerte zijn. Och, dat ik sterven mocht in de hel, omdat ik deze pijn niet dragen kan. En jouw begeerte zal niet vervuld worden. Daarom, heden, zo gij zijn stem hoort, laat deze begeerte in je hart mogen zijn. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Amen. En dan zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Wij smeken het u, Heere, mag dit overblijven, nadat wij met elkaar geluisterd hebben naar de uitleg van uw heilige wet. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. En dat er zo vanavond in waarheid gezegd mag worden, zie mijn berouw. Hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn zonden. Heren, we hebben het gehoord hoe de zondige begeerte nooit vervuld wordt. En hoe die laatste zondige begeerte, och dat ik sterven mag. Heren, de dood zal van hen wijken. En eeuwig blijven in die plaats der rampzaligheid. Als gevolg, omdat we uit de begeerte van de zondeval zijn blijven leven. En nooit tot u bekeerd zijn. Heere, wij bidden het u. Geef dat allen die gevangen zijn in de ketenen van de begeerten, vanavond met hun ketenen mogen rammelen. Voor het heilige aangezicht des Heeren. Met berouw tot u komen, o God, het is alles vanwege mijn schuld. Reinig mij, verlos mij, bevrijd mij, o Christus. Gij die de dood hebt overwonnen. Gij die de wet heilig hebt vervuld, volmaakt en volkomen. Gij kunt het, reinig ook mij. Verlos ook mij van al mijn zonden. En geef toch in het hart van uw kinderen die reine begeerten. Dat verlangen om om naar uw beeld te mogen worden herschapen, steeds meer en meer, om uiteindelijk ook daar te mogen komen, waar geen zonden meer zullen zijn, waar geen onreine gedachten en begeerten meer de zaak zullen besmetten, maar waar eeuwige reinheid, eeuwige blijdschap zal zijn. Geef dat uw kinderen, met al de heiligen uit Hebreeën 11, als gasten en vreemdelingen, begeerig mogen zijn naar dat ander vaderland, naar die stad die gij hen bereid hebt. Ga zo met een ieder van ons mee. Gedenk nogmaals de familie Nieuwendijk en allen die om hen heen staan. O grote koning, dat we in komende dagen verblijd mogen worden door verder herstel. Geef het uit genade. Zie zo in gunst en genade op ons neer. Heb dank dat we ook deze zondag weer samen rondom uw woord mochten zijn. Verzoen al het zondige. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 105 en daarvan het derde vers. We noemden u als onze slotzang met elkaar te zingen. Vraag naar de Heer en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. De gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.